Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zaterdagmiddag is de heer J. van Rij uit Abbebroek op 87-jarige leeftijd overleden. Daarom zingen wij nu in die mogelijk staand uit Psalm 103 vers 8 en 9. Psalm 103 vers 8 en 9. Gemeente, de Heer heeft ons zijn heilige wet gegeven. Niet alleen om ons te vertellen waarin we tekortschieten naar hem toe en waarvoor we vergeving van hem nodig hebben. Maar ook om ons te leren om binnen de grenzen van die wet ook vrij met hem te leven. We gaan vanmorgen luisteren naar de Heilige Wet en de samenvatting daarvan. En we zingen als antwoord daarop het antwoord van Psalm 26, het derde vers, waar de dichter zich voorneemt om naar de wet van de Heere te leven. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Psalm 26, het derde vers, na de lezing en de samenvatting van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van u naast is. Onze Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden en vervuld heeft, heeft hem samengevat met deze woorden: Gij zult liefhebben de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, wat hieraan gelijk is, dat luidt: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, in de voorbeden hopen te denken aan familie van Rij. Aan de heer J. van Dam, die te horen heeft gekregen dat hij er rekening moet houden dat hij levenslang chemokuren moet blijven gebruiken. En ook aan familie A.D. van Doorn, waar een zoon is geboren, aan wie de naam Dirk Cornelis gegeven is. Zijn roepnaam is Dirk. Zoeken wij met en voor elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Ja, Heere, geef dat wij, net als de dichter van Psalm 26, uw goede tierenheid voor onze ogen houden. Daarom zijn we vanmorgen samengekomen. Om te luisteren naar wie u bent. Om te horen dat u een God bent van trouw. Een God bent die goed is. En die het goede voor ons mensen zoekt. Die niets anders wil dan ons het eeuwige leven geven als we komen tot u. Heer, geef dan dat onze reactie dezelfde zal zijn als die van Psalm 23, 26, vers 3. De dichter zei, daarom hou ik mijn wegen in uw wet gericht. Daarom wil ik leven naar uw geboden. Omdat u de Heer het waard bent om samen met u door het leven te gaan, om dicht bij u te leven. Heer, geef dat in alles van ons leven. Dat we dicht bij u de Heere mogen leven. Dan weet u precies wat daarvoor nodig is. Misschien doen we het al. Heer, dan dank u daarvoor. Dan bent u het geweest die ons bij u gebracht hebt en ons dicht bij u houdt. En anders als gebed wilt u geven dat dat zo blijft. Dat we dicht bij u leven. Om zo samen met u het leven door te gaan. Wandelen met u. Maar misschien zijn we wel afgedwaald bij u vandaan. Druk met van alles en nog wat. Druk met zorgen. Met onze dagelijkse bezigheden. Heer, wat hebben we dan nodig dat u ons weer terugbrengt bij u? Heer, wilt u dat dan vanmorgen doen door uw woord heen? Trek ons dan terug naar u. Laat ons dan zien dat het leven met u het beste leven is. En geef dat we op onze schreden terugkeren naar u, de Heere. Met de belijdenis, Heer, ik ben afgedwaald. Maar nu ik gezien heb opnieuw wie u bent, wil ik niets anders dan dicht bij uw leven. Help me, Heere, om te gaan in de wegen achter u aan. Maar misschien is het ook wel zo dat we vanmorgen nog zonder u leven. Heere, dan is ons gebed, wilt u door het woord heen laten zien wat we missen. Heere, we kunnen het zo goed hebben in deze wereld. Soms zo goed dat we ons niet voor kunnen stellen wat het leven met u daaraan toe kan voegen. Open dan vanmorgen onze ogen voor de Heer Jezus. Zodat we gaan zien dat het echte leven ligt in hem. Dat er in het leven met hem een geluk en een zaligheid ligt die we niet voor mogelijk houden. Trek ons dan vanmorgen door uw woord heen, tot zijn voeten. Dat we vanaf vandaag met hem door het leven zullen gaan. Verlost van zonde en schuld. In zijn wegen wandelen. Heer, u kent ons. Met alle mooie dingen van het leven waar we u voor danken. En Heer, dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan familie van Doorn, waar een zoon geboren is. De kleine Dirk. Heer, we danken u samen met hen dat u leven gaf en leven spaarde. Heer, geef ze de dankbaarheid in het hart voor wat u gegeven hebt. En geef de stille verwondering naar u de Heere toe. Heer, wat bent u goed voor ons. En dan bidden we u, wilt u de kleine Dirk vanaf het allereerste begin in uw armen nemen. Geef dat hij met u mag leven. En dan laat uw woord toch ook zien dat dat kan. Iemand als Johannes de Doper kende u al nog voordat hij geboren was. Heer, dat bidden we voor Dirk. En ook voor alle andere kinderen van de gemeente. Ook het ongeboren leven. Geef dat ze van jongs af aan met u de Heer mogen leven. Is dat mooi? Wat bewaart dat voor veel zonde? Dan mogen we heel ons leven in uw dienst besteden. Heer, geef ook zijn ouders alles wat nodig is om hem daarin op te voeden. Met u de Heer. Geef zo uw zegen over dat gezin. En Heere, zo dank u voor alle zegeningen die u ons geeft. Heere, wat zijn er te veel als we ze tellen. Als we alles op een rijtje zetten wat u geeft, Heere, dan moeten we stil verwonderd zijn. U bent zo goed voor ons. U bent het zo waard dat wij u zoeken, dat wij u dienen. Maar Heere, mogen we morgen ook met alle zorgen en alle verdriet naar u toekomen. Heere, ook daar weet u van. Alles wat zojuist genoemd is, maar ook alles wat we in stilheid met ons meedragen. Misschien vinden we het te klein voor een voorbeden, maar hebben we er wel elke dag last van. Heere, u weet ervan. U weet van ons verdriet. U weet van de zorg waar we soms van wakker liggen. U weet van de teleurstellingen, van de wonden die we meedragen uit het verleden. Heer, we leggen ze vanmorgen voor uw aangezicht neer. In het gebed of u troosten wil, zoals alleen u dat doen kunt. Heer, betoon juist degenen die het moeilijk hebben uw nabijheid. Dat ze het zullen merken. Ook al is de weg moeilijk, ik hoef hem niet alleen te gaan. Want de Heere is bij mij. Hij troost, hij sterkt, hij ondersteunt mij. Hij draagt mij. Als de weg te moeilijk is om alleen te gaan. Heere, we bidden dat in het bijzonder voor mevrouw Van Rij. Heere, als haar man is weggenomen, u kent haar verdriet. En Heere, wat heeft ze het nodig om door u gedragen te worden? Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u meegaan straks naar de begraafplaats? Als zij haar man moet begraven? En alleen terugkeert naar huis, Heere, geef dan dat ze het mag merken. Dat ze die weg niet alleen hoeft te gaan. Maar dat u de Heere haar ondersteunt en nabij bent. Dat u troost in haar verdriet. Dat u kracht geeft om verder te gaan. Heere, u zegt toch dat u een man wil zijn van de weduwe en een vader van de wezen. Heere, wilt u het waarmaken? En geef dat ze het zo ook mag ervaren. Ook al is de weg moeilijk, mijn verdriet veel, de Heere weet van mij af. Hij ondersteunt en sterkt mij, hij draagt mij van onder zijn eeuwige armen. Heere, ga zo met haar mee in haar verdriet. Heere, bid u ook voor meneer Van Dam, als hij het moeilijke bericht gekregen heeft dat hij levenslang chemokuren moet blijven gebruiken. Heere, u weet wat dat met hem doet. Heere, wat kan het uitzichtloos lijken? Wat kan het veel van hem vragen? Maar Heere, hoe moeilijk de weg ook is. Als u erbij bent, als u met hem meegaat, dan kan het. Heere, daar bidden we om. Geef dat hij het mag ervaren. Dat u in deze weg met hem bent. Dat u hem de kracht geeft die hij nodig heeft. Dat u hem draagt, dat u hem sterkt. Ja, Heere, gebruik deze moeilijke periode om hem dicht bij u de Heere te brengen. Want Heere, dat is het wonderlijke. Dat juist als het leven zijn tegenslagen kent. Dat juist de momenten zijn waarin u ons veel van u de Heere wil leren. Ons dicht bij u wil brengen en dicht bij u wil houden. Heere, geef dat hij het zo ook mag ervaren dat u in deze weg ook geestelijk op een bijzondere manier voor hem zorgt. Heere, zo richten wij onze ogen op u de Heere. U weet wat wij nodig hebben. Ook alle dingen die niet genoemd zijn. Heere, u weet ervan. We bidden u of u vanmorgen in ons midden wil zijn. Of u door uw woord heen tot ons spreken wil. En Heere, dan mogen we toch geloven dat u dat doet. Want waar uw woord uitgaat, daar komt het nooit leeg tot u terug. Waar uw woord uitgaat, daar werkt de Geest. Heer, wilt u dan geven dat het vanmorgen ons niet verharden zou? Dat we de werking van de Geest toelaten in ons hart. Dat die door het woord heen ons hart dicht bij u brengt. Heer, spreek zo deze morgen in ons midden. En geef dat we, als we straks naar huis gaan, zeggen het is goed om hier onder het woord geweest te zijn. We vragen dat in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik wil met u het woord van de Heere openen en wel in Genesis 5. en in de eigen gemeente bezig met een prekenserie over Genesis, stukje voor stukje. Ja, en dan kom je vanzelf ook een geslachtsregister tegen. Ik weet niet hoe dat bij u is. Thuis heb ik zelf wel eens de neiging om die geslachtsregisters bij het Bijbellezen maar over te slaan. Die lange lijst met namen, wat moeten we daar nu mee? Nou, laten we vanmorgen eens gaan kijken naar wat we met die lange lijst van namen niet alleen moeten, maar ook kunnen. Wat God daardoorheen tot ons te zeggen heeft. Ik lees u Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Op de dag als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens op de dag dat zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 930 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaal. Trouwens, even tussendoor, als u in de Bijbel een naam leest die eindigt op El, dan is dat een verwijzing naar God. El betekent God in het Hebreeuws. Dus elke naam in de Bijbel die eindigt op El is een naam die verwijst naar God. En Kenan leefde nadat hij Mahalaal gewonnen had 840 jaren en gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. Mahalaal leefde 65 jaar en gewon Jered. Mahalaal leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Mahalaal 895 jaar en hij stierf. En Jered gewon. Even kijken, en Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar en gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Javet. Tot zover. We staan vanmorgen stil bij dit geslachtsregister en ik schrijf als thema boven de preek het geslacht dat met de Heere leeft. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Het geslacht dat met de Here leeft. In de eerste plaats het geslacht waarin de Here doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst zingen. En we doen dat uit Psalm 25, vers 4, 5 en 6. En ik heb nog de volgende mededelingen voor u. Donderdag, Hemelvaartsdag, is er 's morgens een dienst om 9:30. Dominee Volkers zal in deze dienst volgaan. De kopij voor de kerkbode van juni kunt u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. En het blad Zicht op de Kerk ligt in de voorkerk voor wie geïnteresseerd is. De collecte mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor het onderhoud. We gaan nu zingen uit Psalm 25, vers 4, 5 en 6. Gemeente, als thema boven de preek, het geslacht dat met de Heere leeft. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En in de derde plaats het geslacht dat met God wandelt. Ja, bent u bereid om een loser te zijn? Om er niet bij te horen? Om niet succesvol te zijn. Het is misschien een rare vraag, maar ik wil hem vanmorgen wel stellen. Zou je dat over hebben voor de Heere? Zou je voor de Heere bereid zijn om buiten de boot te vallen? Om niet het maximale uit je leven te halen? Om niet zo ver te komen als dat je anders gekomen was? Als dat je zonder de Heere leefde? Zou je dat voor de Heere over hebben? En waarom vraag ik dat? Ik vraag dat omdat we vanmorgen stilstaan bij het geslachtsregister van Seth. En als je kijkt naar de geslachtsregisters die in Genesis beschreven worden, dan valt steeds op dat het geslacht dat zonder de Heere leeft voorop staat. Die staan steeds als eerste. In Genesis wordt steeds eerst het geslacht beschreven van de mensen die zonder de Heere leven. En dan pas het geslacht van de mensen die met de Heere leven. Dus degene die zonder de Heere leven, die komen eerst. Die staan voorop. Degene die met de Heere leven, die komen daarna pas. Die staan op de tweede plaats. Het lijkt wel alsof de geslachten die zonder de Heere leven het beter doen dan degene die met de Heere leven. En zeker als je dan het geslachtsregister van Adam en Seth uit Genesis 5 legt naast dat geslachtsregister van Kain uit Genesis 4, dan wordt dat beeld bevestigd. Het geslacht van Kain lijkt het veel beter te doen dan het geslacht van Seth. Niet alleen staat het geslacht van Kain als eerste voor het geslacht van Adam en Seth. Maar ook als je kijkt naar alles wat de mensen in het geslacht van Kain bereikt hebben, ook dan komt het geslacht van Kain als eerste. Want wat is er bereikt in het geslacht van Kain? Het geslacht van Kain, daar is de man te vinden die als eerste een stad bouwt. Begin van de ontwikkeling op politiek gebied. In het geslacht van Kain vind je de grote namen. De namen van mannen die niet snel vergeten zullen worden. Een man als Lamech. Een man met twee vrouwen. Een man die sterk en machtig is, voor wie iedereen ontzag heeft. Nee, zo iemand wordt niet snel vergeten. Of denk aan Tubal-Cain. Ook zo'n bekende naam. Hij gaat de geschiedenisboek in als de grondlegger van technologische ontwikkeling. Denk aan Jabel die de handel ontwikkeld heeft. Ook zo iemand die niet snel vergeten wordt. Dan heb je ook nog Jubal, die aan de wieg gestaan heeft van de muziekindustrie. Allemaal namen om met jaloersheid naar te kijken. Namen van mensen die wat bereikt hebben in hun leven. Namen waar je in het geslachtsregister van Seth te vergeefs naar zoekt. Dat soort prestaties kom je in het geslacht van Seth niet tegen. Nee, als je het belangrijk vindt om mee te tellen, als je het belangrijk vindt om gezien te worden, om naam te maken, om wat te bereiken, moet je in dit geval in ieder geval bij het geslacht van Kain zijn en niet bij het geslacht van Seth. Het geslacht van Kain, wat in Genesis 4 vers 16 begint met de mededeling dat Kain wegtrekt voor het aangezicht van de Heere. In het geslacht van Kain, waar de mensen zonder God leven, daar zijn ze veel succesvoller. Die mensen zijn veel bekender. Die mensen bereiken veel meer dan het geslacht dat met de Heere leeft. Het geslacht van Kain heeft alles wat je maar mensen zou op aarde. Eén ding hebben ze slechts niet. Leven met de Heere. Nou, als dat nou de twee groepen zijn waar je uit kiezen mag, bij welke groep zou jij dan willen horen? Dus je mag kiezen bij de succesvolle groep horen. Horen bij de groep die namaakt. Bij de groep die het maximale uit het leven haalt. Of horen bij de groep die het allemaal niet heeft, maar wel met de Heere leeft. Wat zou jij dan kiezen? Bij welke van de twee groepen zou jij dan willen horen? Genesis 4 en 5 zet het contrast scherp neer. Door het geslachtsregister van Seth en Adam naast dat van Kaïn te zetten. Een contrast dat ook de Heere Jezus in Matteüs 19 vers 30 neerzet. Als hij zegt, vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. Degene die in de ogen van de wereld niet meetellen. Die het niet gemaakt hebben. Die, omdat ze de Heer Jezus gevolgd zijn, niet het maximale uit het leven gehaald hebben. Zij worden door God als de eerste gezien. En eigenlijk is dat de vraag. In wiens ogen wil ik nu meetellen? In Gods ogen? Of de ogen van anderen? Kijk, en dan maakt het niet zo heel veel uit wie die anderen zijn. Als je nu mee wilt tellen in de ogen van vrienden. Je wilt erbij horen. Of je nu mee wilt tellen op je werk. Promotie maken, gezien worden. Succesvol zijn. Een goed salaris wat bereiken. Ga zo maar door. De vraag. In wiens ogen wil je meetellen? In Gods ogen? Of als je heel eerlijk bent, dan toch liever meer in de ogen van anderen. Wil je horen bij degene die met de Heere leven? Ook al kom je dan misschien minder ver in je leven. Ook al kijkt de wereld je dan misschien wat meewarig aan. Of als je dan toch moet kiezen, kies je dan toch voor succes. Erbij horen, geld verdienen, namaken, gezien worden. Wat bereiken. Genesis 4 en 5 zet die twee naast elkaar. Als je wil leven voor wereldse ambities, dan moet je zijn bij het geslacht dat zonder de Heere leeft. Zij komen als eerste. Eigenlijk is er maar één ding wat het geslacht dat met de Heere leeft voorheft. Het enige wat zij voor hebben is dat onder hen de Heere doorgaat met zijn werk. Het geslacht wat met hem leeft is het geslacht waarin de Heere doorgaat met zijn werk. En dat is te aangrijpend als je deze twee geslachten naast elkaar zet. Want ook al staat het geslacht dat zonder de Heere leeft als eerste. En ook al zijn ze veel succesvoller, nadat hun namen genoemd zijn, verdwijnen zij. De geschiedenis gaat niet verder met hen. Ze hebben in het plan van God geen plaats. En de Heere gaat verder in dat andere geslacht dat met hem leeft. En zij, het geslacht dat zonder de Heere leeft, ze verdwijnen uit beeld alsof ze er nooit geweest zijn. En zo zal dat in de eeuwigheid ook zijn. Iedereen die zonder de Heere geleefd heeft, zal dan uit beeld verdwijnen. Alsof ze er nooit geweest zijn. Straks als de Heer Jezus terugkomt, dan zal alles wat je geleefd hebt zonder hem niet meetellen. Alles wat je bereikt hebt hier op aarde, hoe groot, hoe indrukwekkend, zal dan niet meer relevant zijn. Zal er dan niet meer toe doen. Straks op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, zal niet meer teruggedacht worden aan alles wat hier bereikt is door degene die zonder de Heere leven. Hun naam zal vergeten worden. Hun naam zal vergaan. Maar wie met de Heere leeft, die zal dan verder leven. Ook al was je leven hier op aarde misschien dan niet zo indrukwekkend. Ook al val je dan hier op aarde misschien niet zo op. Misschien vinden mensen je wel een loser. Een beetje vreemd. Als je leeft met de Heere, zal je leven straks voor eeuwig meetellen. Zal je leven voor eeuwig relevant zijn. Want je leefde het met de Heere. Dat is de hoop die doorklinkt in het geslachtregister van Seth. De Heere gaat door in hun geslacht. En dat is wat telt. Degene die de eerste zijn, ze staan misschien voorop, maar zij zullen eens naar de achtergrond verdwijnen. In de ogen van de Heere telt alles wat zij doen niet zo mee. Maar de Heere gaat verder met hen die met hem leven. Hij werkt onder hen van geslacht tot geslacht. En dat doet hij wat er ook tegenop komt, wat er ook gebeurt. Hij laat zich daarin door niets tegenhouden. Ook al leek het met de moord op Abel afgelopen te zijn, met het geslacht dat met de Heere leefde. En ook al zal het gebrouw van Lamech met zijn twee vrouwen, ook al zal dat indruk gemaakt hebben. En ook al zal het succes van het geslacht van Kain en de ontwikkelingen die er in het geslacht van Kain waren, best zijn aantrekkingskracht gehad hebben op degene die met de Heere leefde. Toch houdt dat de Heere niet tegen. Hij gaat door met zijn werk. Hij werkt door onder het geslacht dat met hem leeft. Er zit troost in. Kijk, soms kun je je wel afvragen, heeft de kerk van Jezus Christus wel toekomst? Zullen er straks nog mensen zijn die met de Heere leven? Als je om je heen luistert en je hoort hoe slimme mensen bijbelgetrouwe christenen voor dom verslijten. Oh ja, dat zijn van die mensen die geloven nog in het bestaan van een God. Ja, echt, je zou het niet geloven, maar dat zijn van die mensen die nog geloven dat God een aarde in 6 dagen geschapen heeft. Alsof dat niet al lang achterhaald is door de evolutietheorie. Dan hun ethiek verwerpelijk. Dat je geen abortus mag doen als dat je carrière in de weg staat. Pure beperking van de vrouw. Dat je geen euthanasie mag plegen als je na een mooi leven geen zin hebt om verder te leven. En je er op een nette, menselijke manier uit wil stappen. Onmenselijk. Als je dan hoort wat die christenen geloven op het gebied van seksualiteit. Wachten met seks tot je getrouwd bent. Als je homo bent, dat je dan nooit seks mag hebben. Dat als je trans bent, dat je dan niets met het gevoel mag doen. Nou, als je dat gelooft, dan sta je toch aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Zo kun je wel verder gaan. Heeft de kerk wel toekomst in zo'n wereld? Kun je met al die ontwikkelingen die er zijn, nog wel met de Heere leven? Zullen onze kinderen en onze kleinkinderen op de duur niet meegaan in het schema van de wereld? Houdt het op een gegeven moment niet gewoon op met het geloof in God? Als zulke gedachten naar boven komen, denk dan eens terug aan Genesis. Denk dan eens terug aan deze eerste mensen in onze geschiedenis. Toen was het al de vraag of het leven met de Heere, of die mensen het wel zouden overleven. En kijk nou eens. Ze zijn er nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die met de Heere leven. Er zijn nog steeds mensen die hem verkiezen boven alles. De Heere gaat door, van het begin van de menselijke geschiedenis tot nu toe. De Heere gaat door en hij zal dat blijven doen. Niets zal hem daarin tegen kunnen houden. Al komt heel de wereld er tegen in opstand. Niets zal hem kunnen stoppen in zijn werk. God gaat door in het geslacht van degenen die met hem leven. Tot op de dag dat Jezus Christus terugkomt. We gaan naar ons tweede punt. Het geslacht waarin de zonde doorwerkt. Want ja, hoe mooi die lijn ook is van de Heere die doorwerkt in het geslacht van Set. Er is ook een andere kant die in het geslacht van Set zichtbaar wordt. Want ook al leeft het geslacht van Set met de Heere, toch zien we ook in dit geslacht de gevolgen van de zondeval. We zien dat in de eerste plaats in het beeld van God. Want het begint zo mooi in vers 1 van hoofdstuk 5. Op de dag dat God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis, naar het beeld van God. Dus God maakte Adam naar het beeld van God. Zo heeft God ons bedoeld toen hij ons maakte. Hij schiep ons naar het beeld van God. Hij schiep ons om op hem te lijken. Maar als we dan verder lezen naar vers 3, over hoe de zoon van Adam geboren wordt, dan staat daar: Adam leefde 130 jaar en hij gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. Dus Set, de zoon van Adam, wordt geboren met het beeld van zijn vader. Ook al leeft Set met de Heere, ook al gaat hij in de wegen van de Heere, hij wordt geboren niet in het beeld van God, maar in het beeld van zijn vader Adam. Set wordt geboren in het beeld van een gevallen mens. Adam geeft zijn gevallen beeld van God door aan zijn kinderen. En aan zijn verdere nageslacht. En dat Adams nageslacht gevallen is, en dat zij geboren worden met het beeld van een gevallen mensheid, dat wordt ook zichtbaar als je verder leest in de Bijbel. Velen ook uit het geslacht dat met de Here leeft, nemen de afslag naar een leven zonder de Here. Je zou kunnen zeggen, het zat er vanaf de geboorte al in. Zelfs het geslachtregister van Seth, waarin als hoogtepunt Henoch naar voren komt, Henoch de man die wandelt met God. Zelfs dat geslachtregister eindigt in de zondvloed. Van heel dat geslacht dat met de Here leeft, is straks maar een klein clubje over. Noach en zijn acht zielen. En dan zelfs hij, Noach, valt nog in zonde. Denk maar aan hoe hij met zijn dronken hoofd net na de zondvloed naakt in zijn tent ligt. Als je kijkt naar het geslachtregister van degene die met de Here leven, dan zie je dat dat verre van volmaakt is. Ook in het geslacht dat met de Here leeft, is het niet zoals de Here bedoeld heeft. Maar is het doortrokken van zonde. En als je dat leest, dan zou je kunnen zeggen, het roept om verandering. Het roept om iemand die wel leeft, zoals God bedoeld heeft. Het roept om iemand die het beeld van God herstelt. Iemand die goed maakt wat in de loop van de geslachten fout is gegaan. En leg er vanmorgen je eigen geslachtregister maar naast. Kijk maar naar je kinderen. Of kleinkinderen die niet meer naar de kerk gaan. Of die wel naar de kerk gaan, maar die intern zijn afgehaakt. En kijk eens naar de geslachten die voor je geweest zijn, naar je eigen generatie. Ja, zelfs als je met de Here leeft, is het niet zo heel moeilijk om dingen te vinden die fout gegaan zijn. Zonde, onvolmaaktheid. Ook in onze geslachten is zichtbaar dat wij het beeld van God missen. Dat roept ook onze geslachten om iemand die wel naar het beeld van God geleefd heeft. Die wel volmaakt is zoals God bedoeld heeft. Onze menselijke geslachten roepen om de komst van de Here Jezus. Ze roepen om de komst van Hem die het uitgedrukte beeld van de Vader is. Die volkomen het beeld van God draagt. Ze roepen om de komst van een tweede Adam die herstelt wat de eerste Adam kapot gemaakt heeft. De eerste Adam, hij geeft door zijn val in de zonde een gevallen beeld van God door aan zijn nageslacht. We hebben de tweede Adam nodig, die het beeld van God draagt, volkomen. En die dat volkomen beeld van God aan ons doorgeeft. Die ons leert om te leven naar het beeld van God. En die roep om een tweede Adam, die zien we ook als we kijken naar de leeftijden. Als je kijkt naar de leeftijden, dan zie je deze, als je kijkt naar de grote lijn, aflopen. Adam wordt 930 jaar, Seth 912, Enos 815 en zo loopt het af. Na de zondvloed, als het klimaat op aarde veranderd is, dan worden de leeftijden nog veel lager, rond de 100 jaar. Heer had gezegd, op de dag dat je van die ene boom eet, zul je de dood sterven. En wat de Heere gezegd heeft, dat is uitgekomen. Je ziet het in het geslacht dat zonder de Heere leeft. De machtige Lamech waar iedereen bang voor was. De man die bekend stond vanwege zijn losse levensstijl. Hij stierf. En ook de bouwers van de eerste stad. De grote namen van de economische ontwikkeling. De bekende mannen van de politieke ontwikkelingen. De grondleggers van de technologische ontwikkelingen, van allemaal staat en hij stierf. Dat was toen zo en dat is ook nu zo. De grootte van deze aarde. Grote machthebbers als Poetin, Trump, Biden, Xi Jinping. Bekende zangers die wereldberoemd zijn. Eens zullen zij sterven. Grote namen van de technologie, zoals Elon Musk en Steve Jobs. Eens zullen zij in het graf liggen. Elk mens zal een keer sterven. Ook jij. Want ook in het geslacht dat met de Here leeft, lees je steeds het refrein. En hij stierf. Of je nu met of zonder de Here leeft, eens zul je sterven. Ja, en dan? Wat heb je dan? Als nou alles wegvalt wat je hier bereikt hebt op aarde. Als alle roem niet meer telt. Als alle macht je ontvalt. Als je al je geld en al je bezittingen achter je moet laten. Wat hou je dan over? Heb je dan iemand die je zonde heeft weggenomen? Heb je dan iemand die voor jou de dood heeft overwonnen? Hou je dan een leven over? Dat je met hem geleefd hebt. Eindeloze refrein, zowel in het geslachtregister van hen die met de Here leven, als die zonder de Here leven. En hij stierf. Het roept om iemand die de vloek van de zonde wegneemt. Het roept om iemand die de dood overwint. Het roept om een tweede Adam. Jezus Christus. Om te kunnen leven met de Here. Om te kunnen sterven zonder bang te zijn voor de dood. Hebben we de tweede Adam nodig. Jezus Christus. We gaan dan als derde punt het geslacht dat met God wandelt. Ja, als laatste wil ik nog wat inzoomen op dat geslachtsregister van Seth. Het geslacht dat met de Here leeft. En in dat geslachtsregister vraagt de schrijver van Genesis aandacht voor één persoon. Henoch. Hij wordt door de schrijver van dit geslachtsregister centraal gezet. Hij staat centraal in het geslacht van Seth. Henoch, hij is de zevende van Adam. Zeven, dat is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. In Henoch zien we volmaakt hoe het leven met de Here eruit ziet. Als een voorbeeld om na te volgen. Nou, wat voor voorbeeld geeft Henoch dan? Hoe ziet het leven met de Here dan uit? Het staat er twee keer. En ook dat is bijzonder. In vers 22 staat het. Henoch wandelde met God. En in vers 24 staat het er nog een keer. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En om te onderstrepen wat leven met de Here inhoudt, gebruikt de schrijver van Genesis in Genesis 6 vers 9 die uitdrukking nog een keer. Om Noach te typeren. Wanneer alle mensen op aarde zonder God leven, als ze zijn geboden overtreden op zo'n manier dat de Here zo boos moet worden dat hij een zondvloed zendt, dan is er één die eruit springt. Dan is er één die de goedkeuring van de Here kan wegdragen. Dat is Noach en zijn nakomelingen. Nou, wat maakt dan Noach zo anders? We lezen dan in Genesis 6 vers 9. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Dus leven met de Here, dat wordt gekenmerkt door wandelen met God. Nou, wat is dat wandelen met God? Uitdrukking wandelen met God doet denken aan een andere uitdrukking die we in de Bijbel wat vaker tegenkomen. Wandelen voor het aangezicht van de Here. Wandelen voor God. En die uitdrukking wandelen voor God, wandelen voor het aangezicht van God, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor Abraham, Isaac en Jacob. Wordt ook gezegd van sommige koningen zoals Salomo. Zij wandelden voor het aangezicht van de Here. Nou, wandelen voor Gods aangezicht, dat gaat over leven in het besef dat God toekijkt. In het besef dat God erbij is en alles ziet wat je doet. En ja, als je dat beseft, als je beseft dat de Here alles ziet wat je denkt, dat de Here alles hoort wat je zegt, dat de Here meekijkt bij alles wat je doet, dat hij erbij is altijd. In je slaapkamer, op school, op je werk. Als je bij je vrienden bent, als je met je familie spreekt. Als je alleen bent met je vrouw of alleen met de kinderen. Dat de Here er dan bij is, dat hij alles ziet. Als je dat beseft, dan ga je transparant leven. Leven zonder geheimen. Nou, dat is wat leven voor het aangezicht van de Here is. Een transparant leven, een leven zonder geheimen. Mag de Here alles zien wat je doet. Dan schrik je er niet van dat hij erbij is. Dan schaam je je niet als je bedenkt dat de Here ziet wat je doet. Want je leeft voor zijn aangezicht. Je leeft zoals hij van je vraagt. Je hebt geen geheimen voor hem. stel jezelf vanmorgen de vraag naar, is dat nou hoe ik leef? Leef jij transparant voor de Here? Leef je in het besef dat Hij er altijd bij is, dat Hij alles ziet? En dat niet als een gedachte die je bang of zenuwachtig maakt, maar als een gedachte die je juist rust geeft. Die rust van binnen, de Here doorgrondt en kent mij. Hij kent van verre mijn gedachten. Hij weet de intenties waarmee ik de dingen doe. Hij weet dat ik probeer te leven voor Hem. En Hij weet dat het verlangen is van mijn hart om Hem te bedoelen, om tot zijn eer te leven. Hij mag meekijken, ik heb geen geheimen voor Hem in mijn leven. Nou, leef je zo voor het aangezicht van de Here? Of heb je misschien wel wat te verbergen? Zijn er momenten dat je liever niet hebt dat de Here meekijkt? Hij is soms graag wel even alleen, zonder dat de Here erbij is. Geef eens eerlijk antwoord voor jezelf. Hoe is dat bij jou? Leef je voor het aangezicht van de Here, zonder geheimen voor Hem te hebben? Belangrijke vraag. Niet alleen omdat het een goede graadmeter is voor je geestelijke leven. Maar ook omdat het alles te maken heeft met de lijn van de geslachten. Kinderen leren het meest van wat hun ouders en grootouders hen voorleven. Als ze zien wat papa en mama zeggen over de Here, dat zie ik in hun leven. Dat zijn niet alleen mooie woorden, maar dat leeft echt voor hen. Ze leven er naar, ook als niemand kijkt. Er zit geen knip tussen de zondag en de rest van de week. Het is één geheel. Of we nu op vakantie zijn in een omgeving waar niemand ons kent, of dat we thuis zijn. Of er nu christelijke mensen op bezoek zijn, of dat het mensen zijn die niet van de kerk zijn. Er zit geen tegenstelling tussen. Het gaat om cijfers op school of het binnenhalen van contract of wat dan ook. Bij alles wat ze doen, kan de Here erbij zijn. Ze willen alles doen in hun leven zoals de Here dat in de Bijbel zegt. Mijn ouders leven met de Here erbij, integer, oprecht. Belangrijk. Dat vormt kinderen. En niets stoot zo hard af als ouders dat niet doen. Hoeveel jongeren zijn niet afgehaakt bij de kerk omdat ze hun ouders hypocriet vinden? Op zondag vroom naar de kerk, door de weeks leven zonder dat God echt een rol speelt. Vroom zeggen dat de Here belangrijk voor je is, maar als het even niet uitkomt, dan gaan ze tegen Gods geboden in. Weet je, dan begrijp ik het als jongeren zeggen: zo wil ik niet zijn. Dit is niet echt. Terecht dat ze dat zeggen, want het is ook niet echt. Het is gespeelde vroomheid. Daarom lieve ouders, lieve opa's en oma's, laat het van ons niet gezegd kunnen worden dat wij hypocriet zijn. Laten we leven voor Gods aangezicht, eerlijk, oprecht, gemeend, wetend dat Hij er altijd bij is, dat Hij alles ziet. Het is iets wat de Here wil gebruiken. Hij wil het gebruiken om te werken in je kinderen en in je kleinkinderen. De Here wil die goede voorbeelden van mensen die leven voor zijn aangezicht gebruiken om te werken in de lijn van de geslachten. Zo gaat de Here door van geslacht tot geslacht. Maar hoe bijbels die uitdrukking ook is, wandelen voor het aangezicht van de Here. Want die staat over Henoch, dat gaat dieper. Want Henoch wandelt niet alleen voor de Here, hij wandelt met de Here. Dat gaat dieper dan wandelen voor het aangezicht van de Here. Wandelen met God, dat gaat niet alleen om je gedrag, dat gaat om je hart. Het is een beeld van vriendschap. Zoals twee vrienden samen wandelen, en ondertussen met elkaar spreken en alles met elkaar delen wat er op hun hart ligt. Nou, zo is wandelen met de Here. Alles delen met Hem wat er op je hart ligt. Alles wat je bezighoudt, neerleggen bij Hem. Als je 's morgens opstaat, dan ga je gedachten uit naar Hem. En overdag denk je regelmatig aan Hem. En soms spreek je zomaar tegen hem in je hart. Heere, dank u wel voor het mooie weer. Heere, ik zie een beetje op tegen straks. Wilt u meegaan, wilt u helpen? Als er een zorg opkomt in je gedachten, dan leg je hem bij de Heere neer. Heere, help mij daarin. De mooie dingen die er zijn, die je ziet als je op de fiets zit of in de auto een rondje rijdt of een rondje loopt. Voor al die mooie dingen dank je dan de Heere. Dank u wel, Heere, voor uw mooie schepping. Dank u wel dat u zo goed voor mij zorgt. En als je het even niet weet, dan bid je om zijn leiding. Heere, wilt u mij de weg wijzen? En als je doet wat niet goed is, dan leg je dat neer voor de Heere. Heere, ik heb het verkeerd gedaan, wilt u mij vergeven? Zo leef je met de Heere, zo wandel je met hem. Je kunt niet zonder hem, je hebt de Heere nodig. Je legt alles neer bij hem. In dat woordje wandelen zit iets van rust. Het is geen hardlopen met de Heere. Het is geen sprint trekken door het leven met de Heere. Het is wandelen met de Heere. Er zit iets van rust in. Het leven met de Heere, in het ontmoeten van hem, daar ligt rust in. Rust die alleen hij geven kan. Het is diezelfde rust waar Augustinus naar op zoek was toen hij leefde zonder de Heere. Hij was maar onrustig. En waar hij het ook zocht, hij vond het niet. Niets kon zijn hart vervullen. Niets kon hem echt rust geven van binnen. Totdat hij de Heere vond. Toen kwam die rust van binnen. Toen ging hij wandelen met God. In zijn levensbeschrijving, de belijdenissen, vat hij het heel treffend samen. Hij zegt, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Het wandelen met de Heere ligt rust. Echte vervulling. Als je zonder de Heere leeft, dan ben je altijd maar op zoek naar iets wat de leegte van binnen vervullen kan. Vervulling in gezien worden door anderen. Vervulling in gewaardeerd worden voor je werk. Vervulling in het krijgen van status. Vervulling in opklimmen in je bedrijf. Het verkrijgen van die ene functie. Het halen van goede cijfers. Je zoekt vervulling in de mensen bij wie je hoort. Bij je vrienden, meetellen voor je vrienden. Je zoekt het in feesten. Je leeft van weekend tot weekend. Je gaat van feest tot feest steeds voort. Maar na elk feestje is het de kater. De volgende dag, het vervult niet. Het vervult niet echt. Of je droomde van je trouwdag. Maar die is nu achter de rug. Hij zag naar uit om kinderen te krijgen. Nu heb je kinderen en dan kom je erachter dat ook dat niet vervult. Elk project wat je afrondt, is er het volgende wat wacht. Naar alles wat je bereiken wilde, komt er een moment dat je het in bezit hebt. Nou, dat was het dan. Het is mooi en je geniet er even van. Maar het vervult niet de leegte van binnen. Het neemt de onrust niet weg. Nou, dat is precies wat Augustinus bedoelt. Niets van de wereld kan de leegte van binnen wegnemen. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Alleen de omgang met hem kan die leegte vervullen. Alleen de omgang met hem geeft rust van binnen. En als dat er is, dan is het goed hoe het leven ook loopt. Of je die promotie dan krijgt of niet. Of je bij sollicitatie wordt aangenomen of niet. De uitslag van de onderzoeken die je moet ondergaan nu meevalt of niet. Of je wandelt met de Heere. Dan is het goed, wat er ook gebeurt. Als hij er maar bij is. Dan kun je doorgaan. Dan kan het van binnen rustig zijn. Zelfs als de meest erge dingen gebeuren. Dan is er gerust. Dan is er rust als je een geliefde verliest. Ook al huilt je hart. Dan kan je wereld instorten. Kunnen allerlei tegenslagen je treffen. En soms heb je dat van die momenten dat alles tegen lijkt te zitten. En je vraagt je af, waarom moet dit mij nu treffen? Toch als de Heer er is, dan is het goed. Dan is er een vaste grond onder je leven wat wankelt. Dan is het de Heer die je vasthoudt. Die je draagt, die met je meetrekt. Ga je leven door, wandelend met God. Met hem erbij. Nou, wandel jij zo met de Heer? Als je dat nou vanmorgen niet doet, Waarom dan niet? Waarom zou je de weg alleen gaan? Waarom zou je naar vervulling zoeken in dingen waar het niet te vinden is? Ga toch niet alleen door het lijden. Die last is u te zwaar. Laat één je sterkte geven. Ga tot de middelaar. Er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Heere Jezus, hij nodigt je vanmorgen uit. Om de weg met hem te gaan. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. De weg gaan met hem, dat geeft rust in je hart. Ook al staat de wereld in brand. Maar als hij nog leeft, dan staat de wereld in brand. Om hem heen gebeurt van alles. De ontwikkelingen op politiek, economisch en cultureel gebied, ze gaan hard. Toch horen we Henoch er niet tegen waarschuwen. En de secularisatie neemt in de dagen van Henoch hard toe. Het geslacht wat zonder de Heere leeft, het geslacht van Kaan, het is succesvol, het is machtig. En het zal ongetwijfeld ook zijn aantrekkingskracht gehad hebben op degene die bij het geslacht van Henoch hoorde. Het geslacht dat met de Heere leeft. En toch horen we Henoch niet in paniek. We horen hem niet roepen, kijk nou eens hoe slecht het gaat met de wereld. Straks gaan al onze kinderen bij de kerk vandaan. En we moeten dit en we moeten dat. En we horen geen paniek bij Henoch. Ook niet met al het geweld om hem heen. Van mannen als Lamech die zich in geweld beroepen. En midden in een turbulente tijd wandelt Henoch met de Heere voor rust. Misschien zit daar ook wel een les in voor ons. Kijk, wat kunnen wij ons druk maken over wat er gebeurt in de wereld om ons heen? De oorlog in Oekraïne. Ja, straks komt er een keer een derde wereldoorlog. We moeten ons leger versterken. We moeten. Waarom al die paniek? Als je wandelt met God. Maar de secularisatie dan? Moet je eens kijken hoe de cultuur om ons heen zich ontwikkelt. Als je Bijbel spreekt over het levensbegin en het levenseinde. Als je Bijbel spreekt over seksualiteit. Wordt niet begrepen. Ze vinden je haatdragend, discriminerend. Straks als die nieuwe confessiewet erdoor komt, dan wordt het strafbaar zelfs om in het pastorale gesprek te bidden om verandering. Er staat letterlijk gevangenisstraf op. En dan de kerken. Moet je eens kijken hoeveel mensen afhaken. Hoeveel mensen niet meer geloven. Omdat ze de evolutietheorie als waar aannemen. Of gewoon omdat het geloof ze niet meer boeit. En moet je eens kijken hoeveel kerken sluiten. En kijk eens hoeveel mensen in revo-kerken zitten zonder persoonlijk geloof. En in linkse kerken wordt alleen maar vrijzinnigheid gebracht. En niet meer de Bijbelse waarheid. En waarom al die paniek? Als je wandelt met God. Geloof je dan niet dat God over deze wereld gaat? Geloof je dan niet dat de kerk in zijn handen is? Geloof je dan niet dat hij zal zorgen voor degenen die bij hem horen? Ook al gaan ze alleen door deze wereld. En ook al zou er die vervolging en verdrukking komen. En denk je nou echt dat jij de wereld kunt veranderen? Denk je nu echt dat je de secularisatie kunt tegenhouden? Dat God dat ook maar van je vraagt? Tuurlijk, je mag je best doen. En je mag doen wat je kunt. Maar het ligt niet in jouw handen. Het ligt in de handen van God. Wandel jij maar met God. En mag je de rest in zijn handen laten. Rustig elke dag leven met de Heere, wandelen met God. Dat is misschien niet zo flitsend. Daar verandert misschien ook niet zoveel door. En je gaat er zeker de secularisatie niet mee stoppen. Maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet wat de Heere van je vraagt. De Heere vraagt van jou om te doen waartoe je geschapen bent. Wandelen met hem. Rustig elke dag met hem leven. Wandelen met hem. Ja, en dan? Ja, dan komt er een moment dat je aardse leven ophoudt. Henoch wandelde met God en dan zegt vers 24. En hij was niet meer. want God nam hem weg. Na zijn leven wordt hij door de Heere weggenomen. In Hebreeën 11 vers 5 wekt de indruk dat hij niet gestorven is, maar dat hij levend naar de Heere gegaan is. Nou, dat is wat Henochs leven is. Hij wordt maar 365 jaar, veel minder dan zijn tijdgenoten. En dan verdwijnt hij stilletjes van het toneel. Misschien wel zonder dat men hem mist. Zo verdwijnt hij van de aarde om naar de Heere te gaan. Met wie hij hier op aarde gewandeld heeft. Zo komt hij thuis bij de Heere. Thuis bij een God die voor hem geen vreemde is. Hij komt bij een God die hij kent. Een God met wie hij hier op aarde gewandeld heeft, dag in dag uit. Henochs leven eindigt in thuiskomen bij de Heere, met wie hij hier op aarde gewandeld heeft. En hoe zal dat bij u zijn, bij jou? Als jij jouw leven hier op aarde erop zit, kom je dan ook thuis? Kom je dan thuis bij de Heere, met wie je hier op aarde gewandeld hebt? Kijk, misschien ben je net als hij nog geen bijzondere man of vrouw. Misschien heb je nooit iets groots bereikt. Zijn er geen bijzondere dingen waar mensen je aan zullen herinneren? Je leven is eigenlijk maar heel gewoon, heel onopvallend. Zonder grote betekenis. Als je je gewone leven leeft met de Heere, dan is sterven thuiskomen. Dan zul je hem ontmoeten met wie je hier op aarde geleefd hebt. Dan haalt de Heere je thuis. Net zoals hij Henoch thuis gehaald heeft. Om dan voor eeuwig te wandelen met God. Amen. We gaan zingen als antwoord op de preek uit Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat eindigt met de woorden: en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, het 12e vers. Laten we danken en bidden. Ja, Heer, geef ons dat alle. Om in alle eenvoudigheid te wandelen met U. Heer, dan zongen we zojuist uit Psalm 73, waar de dichter kon zeggen dat hij door U geleid is door het leven. Heer, wilt U ons zo leiden door dit leven? Wij weten niet hoe alles moet in het leven met U. Het leven met U, het volgen van U, dat gaat met vallen en opstaan. Daarom bidden we, wilt U ons de weg wijzen? En wilt U ons leiden door Uw Heilige Geest? Heer, U weet hoe ons hart kan verlangen naar dingen die niet in de eerste plaats U zijn. Heer, er zijn er heel veel goede dingen in de wereld waar we aan mee mogen doen en waar we naar mogen verlangen. Maar Heer, geef dat U ons hoogste verlangen bent. Dat we de vervulling van ons leven niet verwachten van iets anders buiten U. Maar dat onze diepste vervulling, die de leegte van ons hart vervult, dat we dat zoeken en vinden in U. Heer, geef dan dat we het ook zullen merken, dat als we de weg gaan met U, dat U er dan bij bent. Dat U dan draagt, dat U dan kracht geeft, dat het leven met U goed is. Dat we dan in ons leven ook de troost van Uw nabijheid ervaren. Heer, richt dan onze blik niet alleen op dit leven, maar ook op de toekomst. Om dan, net als Henoch, voor altijd met U te zijn. Eerst in de hemel, dan straks op de nieuwe aarde voor eeuwig. Heer, geef dat dat het perspectief is van ons leven. Dat alles wat we doen, wat heel ons leven stempelt, dat heel ons leven in dat licht staat. Straks zal ik voor altijd wandelen met God. Leven in Zijn nabijheid. Heere, help ons zo dicht bij U de Heere te leven. En breng ons zo, als we het nog niet kennen vanmorgen, aan de voeten van de Heere Jezus. Om onze eerste stappen vandaag te zetten. Op de weg met Hem. Heere, we vragen dat niet omdat wij dat verdienen. Maar we vragen dat in de dankzegging voor alles wat U deze morgen gegeven hebt. En biddend of ook deze gemeente en onze vriend en broeder dominee Volkers nabij wil zijn. En zegenen in al het werk. We vragen dat in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73 vers 13 en 14. Psalm 73 vers 13 en 14. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.